Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze voorganger is dominee Van Wingerden. Volgende week hoopt dominee Van Wingerden ook weer voor te gaan en dan hebben we een morning song. Organist Gerard Hopman, er zijn 3 collectes, de schaal staat weer voor op tafel. Diaconie, kerkrentmeesters en voor het onderhoud van het kerkgebouw. Verder zijn er geen mededelingen en was er ook geen jarige. We ontsteken de kaars als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen ook van mij. Op deze prachtige voorjaarsdag zingen we een psalm die we ook wel een natuurpsalm noemen. Psalm 19, vers 1 en 3. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen u lied 207, 1, 3 en 4. Wij bidden het smeekgebed en dat sluiten we af met het zingen van Kyrie nummer 3. Wij zeggen u dank voor het licht dat over ons schijnt, de zon. Maar we weten ook dat er duistere plekken zijn op aarde. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. En daarom bidden wij dit smeekgebed, het gebed om uw ontferming, juist voor diegenen voor wie de dagen donker zijn, waar het perspectief ontbreekt, om allerlei oorzaken, het zij dat ze te maken hebben gekregen met een ramp, het zij dat mensen te maken hebben gekregen met ziekte, het zij dat mensen te maken hebben gekregen met oorlog en geweld. We zijn het zo gewend om op zondagmorgen, wanneer we hier zijn, het smeekgebed te bidden. Het behoort bij de liturgie, maar als het goed is, voor ons ook een levende werkelijkheid. Dat we ook in het gebed brengen tot u de nood van mensen. En u bidden, Heer, ontferm u over ons. En we doen dat ook zingend. Amen. Het is vandaag de vijfde zondag van de zogenaamde 40 dagen tijd. En u weet ondertussen, dat is de tijd als voorbereiding op het paasfeest straks op 20 april. Vandaag de vijfde zondag van voorbereiding. En op deze zondag luisteren we straks naar Jesaja 5 en Lucas 20. Dat gaat bij de lezing over een wijngaard waarvan verwacht wordt dat die goede vruchten voortbrengt. Tussendoor zingen wij een lied, lied 213, vers 1 tot en met 3. Straks is Matthijs Ewold onze lector, maar eerst bidden wij het gebed bij de opening van de Heilige Schrift. Goed om dat altijd te doen. Zal men niet beginnen met lezen, maar even stil zijn en vragen om uw zegen en inzicht over wat wij lezen. Het zijn woorden die in een bepaalde tijd zijn opgeschreven, soms heel lang geleden. Maar het is ook een woord dat we lezen dat een boodschap voor ons heeft. En daarom is het belangrijk dat die boodschap bij ons binnenkomt. Vandaar dit gebed, dat u ons inzicht geeft in de tekst, inzicht geeft en ook in de boodschap die we horen, dat we die meenemen. Niet alleen hoorders zijn, maar dat we er iets mee doen. Zeker ook in deze tijd voor Pasen, een bijzondere tijd in de kerk. De tijd van inkeer en bezinning. En dat is ook van ons, voor onszelf persoonlijk van toepassing. Want als het goed is, leven wij niet zomaar voor het vaderland weg. En we zien wel waar we uitkomen. Maar hebben we mensen die leven volgens normen en volgens waarden. En de norm van uw woord is dat we iedere keer met zoveel woorden horen, uw liefde hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En dat betekent ontzettend veel. Daarom stukje bij beetje lezen wij de teksten en denken wij erover na. Ook vanmorgen, we bidden u, zegent u alles wat we hier doen in dit uur. In Jezus' naam. Amen. Graag het woord aan Matthijs voor de eerste lezing, Jesaja 5, vers 1 tot 7.
Het lied van de wijngaard. Voor de geliefde, voor mijn geliefde, wil ik zingen het lied van mijn lief en mijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren en hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Doornen en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer en van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.
Lied 213, 1 tot en met 3. Thank you. tweede lezing, Lucas 20, vers 9 tot en met 19.
Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht, ook die werd afgeranseld. En nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden, dat is de erfgenaam, laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd. De schriftgeleerden en hoge priesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk.
Dankjewel, Matthijs, voor je lector zijn. Zalig is ieder die de woorden van God hoort en die ook bewaart. We zingen nu de acclamatie. Na mijn meditatiepreek luisteren wij naar meditatief orgelspel. Vanmorgen luisteren wij naar twee gelijkenissen, om gelijk maar bij de tekst te zijn. Het verhaal van Jezus over de onrechtvaardige pachters en het verhaal over de wijngaard van de profeet Jesaja. U weet het waarschijnlijk en zo staan ze ook bekend, gelijkenissen zijn heel bijzonder. Je blijft ze eigenlijk lezen. En elke keer als je ze leest, zie je nieuwe elementen. Het zijn verrassende verhalen met telkens opnieuw een boodschap voor de nieuwe generatie die ze dan leest. Het verhaal dat Jezus vertelt over de onrechtvaardige pachters is natuurlijk niets anders dan een soort van hervertelling van het verhaal van Jesaja. Allereerst de gelijkenis van de profeet, Jesaja. Jesaja vertelt ons een prachtig verhaal. Hij bezingt een lied van de vriend en van de wijngaard. Iemand heeft vol enthousiasme een prachtige wijngaard aangelegd. En zeker, het was hard werken. Maar als je hard werkt en picobello alles in orde maakt, als je klaar bent, heb je dan ook wat. Prachtige wijngaard Mooie jonge planten die opschieten, de ene rank na de ander. En er is een toren gebouwd om goed te kunnen uitkijken of er geen gevaar komt. En met het oog op een goede oogst is er ook al een wijnpers uitgehouwen om van die heerlijke vruchten uiteindelijk de beste wijn te maken. Alleen, er komen geen goede druiven aan de wijnstok. Ondanks alle voorbereiding. De wijn is gewoon niet te drinken. Bij de voorbereiding voor deze preek las ik een hele leuke opmerking, moest er zelf om lachen. Wat er van terecht komt, wat die wijn, die kun je noemen Chateau Migraine. De bouwer van de wijngaard krijgt er letterlijk hoofdpijn van. En hij vraagt zijn hoorders, Israël en Juda, hoe het komt dat het resultaat zo slecht is. De wijngaardenier heeft er toch alles, maar dan ook alles aan gedaan. Wat heeft hij nog meer moeten doen? Laat ik de boel maar in de steek laten. Laat ik alles achter me laten. Met deze wijngaard wordt het helemaal niets meer. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Maar het is gewoon mislukt. Uit de laatste verzen die Matthijs net heeft gelezen blijkt wat de bedoeling van het hele verhaal is. God is de vriend die de wijngaard aangelegd heeft. De wijngaard is Gods schepping. Sterker nog, het is het uitverkoren volk. God heeft alles gedaan om zijn volk tot zijn recht te laten komen, te zorgen dat ze vrucht zouden dragen. Maar helaas, er komt niets anders van dan alleen maar pijn en verdriet. De mensen luisteren niet. Men doet niet wat zijn schepper van hen verwacht. Complete droefenis, zo kun je het zeggen. Het is een prachtig beeldend verhaal waarin de teleurstelling van God verteld wordt bij het prachtige scheppingswerk dat hij heeft gedaan. Al in de vroege kerk lees ik dat van God wordt gezegd dat je hem alleen kunt voorstellen als de schepper van de wereld en van de mensen. God kan niet anders zijn dan wat hij doet. Hij heeft mensen nodig. Vandaar, ook voor zijn wijngaard. God zoekt tegenover van mensen dat ze ook genieten van het moois dat hij heeft gemaakt. En dat ze dat onderhouden. En dat ze dat nog meer gestalte geven. Maar wat is die teleurgesteld? Teleurgesteld. Het Oude Testament staat vol van deze verhalen. God, en dat is onze belijdenis ook, God heeft de wereld gemaakt. En verlangt dat de mensen in verbinding met hem alles wat hij geschapen heeft in stand houden. Daarvoor zorgen. Rentmeester. Maar ze doen het niet. Ze zijn ontrouw. En telkens stuurt de Heere God profeten in die tijd om mensen te blijven herinneren aan zijn woorden. Soms gaat het weer even goed, maar heel vaak ook niet. En dan dat verhaal uit het Nieuwe Testament van Jezus. Het kan haast niet anders dat of de evangelisten kenden dit verhaal van de wijngaard uit Jesaja. De woorden van Jezus lijken dan ook op een aantal punten behoorlijk op de woorden van de profeet. In het verhaal van Jezus is ook sprake van een wijngaard die wordt aangelegd. Alles wordt piekfijn geregeld, zodat de pachters van de wijngaard een bijzonder mooie werkplek hebben om met plezier bezig te zijn. Zo gezegd, zo gedaan. De eigenaar vertrekt en de pachters gaan aan het werk. Alleen, zo is het verhaal, stuurt de eigenaar af en toe wel iemand om zijn deel van de oogst, zeg maar de pacht, op te halen. Tot zover prima. Goede afspraak. Zeker. Alleen willen de pachters niet betalen. Zij hebben tenslotte hard gewerkt. En de eigenaar toch niet. Laten we die knecht die om de centjes komt, zo is de redenering, maar een paar klappen geven. Dan verdwijnt die weer vanzelf. De ene knecht verdwijnt en de andere komt. Ook een derde knecht wordt hardhandig weggewerkt. Geen gezeur. De opbrengst, zo is de redenering van de pachters, die is voor ons. Wij zijn tenslotte heel trots op ons werk en heel tevreden. En we hebben daarbij er hard genoeg voor gewerkt. Ons succes is een keuze. Ten slotte probeert de eigenaar een laatste middel. Hij stuurt zijn zoon, de enigste die hij heeft, zijn lievelingszoon. Naar hem zullen ze toch wel luisteren. Hem zullen ze toch niet met lege handen terugsturen. De eigenaar is rijkelijk naïef. Want hoe aanlokkelijk is het om juist de zoon uit de weg te ruimen. Hopelijk begrijpt de eigenaar dan onze boodschap. Kortom, val ons niet lastig. Met ons werk, met onze manier van doen, zijn wij helemaal tevreden. Laat die eigenaar ons met rust laten. En zo kunnen wij prima zorgen voor het onderhoud en alle vruchten die de wijngaard voortbrengt. Ik denk dat het niet moeilijk is om te begrijpen wat de eerste laag van betekenissen van deze gelijkenis is. Alweer is het God degene die de wijngaard heeft gemaakt. De aarde is geschapen. En de mensen, zo lees ik in mijn Bijbel, die mogen aan het werk. Als rentmeesters. En het enige wat God verwacht, is dat er af en toe met een zekere regelmaat aan hem gedacht wordt. Misschien moet je de pacht hier wel lezen als een soort beeld van de offercultuur uit het oude Israël, die in de tijd van Jezus nog bestond. Wie gezegend wordt met rijke opbrengst, moest een deel van de opbrengst ook besteden in relatie tot God, een soort dankoffer. Heel praktisch, heel concreet, niets mis mee, immers voor wat hoort wat. Zouden die knechten niet de profeten uit het Oude Testament zijn? Telkens opnieuw stuurde God een afgevaardigde om de mensen in hun doen en laten van iedere dag bij de les te houden. Vergeet God niet. En als je dat wel gedaan hebt, keer dan terug op je weg. Dan klinkt dat soms wat zwaarwichtig woord, maar het is toch wel waar. Keer om. Bekeer je. En geef God wat hem toekomt. Profeten komen en gaan. En ze zeggen elke keer hetzelfde. Maar wat is de reactie? Over het algemeen luisteren de mensen wel even. Soms maar heel even. En daarna gaan ze gewoon verder. Op hun eigen manier en vullen hun leven in, zodat ze het zelf een beetje goed hebben. Zonder God. Zonder gebod. Ik maak zelf de dienst wel uit. Zonder offer. Zonder dank. Zonder dankbaarheid. Zo van die boodschap van God, dat we daar verantwoording aan schuldig zijn, val me er niet mee lastig. Want ik verleef veel te lekker zo in mijn eentje, met mijn eigen gekozen normen, met mijn eigen gekozen waarden. Tot zover past het allemaal prima in het bekende stramien van dat oude woord van God. God houdt zich steeds weer aan zijn deel van de afspraak. U weet, God heeft een keer gezegd tegen Abraham, ik richt met jou een verbond op, een soort van afspraak. Jij gaat in mijn kracht de weg die ik van je vraag. En ik geef jou iedere dag de kracht om het leven gestalte te geven. Absoluut. En God verwacht van ons mensen ook, wij die heel ver lang geleden nakomelingen zijn van Abraham, Isaac en Jacob, dat we zo in relatie met God ons leven klank en kleur geven. Om het maar zo te zeggen, in hedendaagse taal, God is iemand die dat uitstraalt. Een man, een man, een woord, een woord. Zo geldt dat tot op de dag van vandaag. Maar als ik mijn Bijbel lees, dan voegen de evangelisten iets nieuws toe. In dat verhaal van Lucas 20 komt de zoon in beeld. En wie thuis is in het Nieuwe Testament, die weet dat dat Jezus moet zijn. De eigenaar stuurt de laatste afgezant, zijn zoon. En de zoon is eigenlijk een belichaming van hemzelf. Hem zullen ze toch niets aandoen? Het is een soort laatste waarschuwing. Nu zullen ze toch wel luisteren. Maar nee, de mensen luisteren niet. Doden de zoon. Precies zoals het met Jezus is gebeurd. Gods zoon Voor veel mensen was hij in de praktijk van zijn leven hier op aarde een lastpak. Iemand waarmee je het beste maar korte metten mee kon maken. Dan ben je er immers van af. Ook hier is de bouwer van de wijngaard God. Wat moet hij doen? In het verhaal gezegd, hij gooit de oude pachters eruit en zoekt nieuwe pachters. De mensen die je eigenlijk zou verwachten, die doen het niet en die moeten verdwijnen. Nieuwe mensen krijgen de wijngaard. De beloning is niet voor de oude trouwelozen, maar voor de nieuwelingen die wel luisteren. En in de tijd van de vroege kerkgeschiedenis dus, zag men hier ongetwijfeld een beeld in van het oude Jodendom dat afgehaakt had. God had het keer op keer met de mensen geprobeerd. Nu had hij het helemaal gehad. En God zoekt andere mensen. Nieuwe christenen zou je kunnen zeggen. Volgelingen van zijn zoon. Daar ligt misschien wel toekomst. Vandaag een beetje een ouderwetse opzet van de preek. Nu de toepassing. Wat betekent zo'n verhaal voor ons? Of verhalen? Wij aanvaarden dat elk geloof op aarde een manier is om vorm te geven aan de verwondering van ons mensen. Als je beseft, ik ben hier op deze aarde en ik geloof dat de aarde en alles wat erbij hoort schepping van God is en dat wij mensen ervan onder de indruk zijn. Dat dat scheppende werk van God, wat hij tot op de dag van vandaag onderhoudt, dat dat heel bijzonder is. En dat het ook heel bijzonder is, laat ik het maar persoonlijk zeggen, dat ik er mag zijn. Dat ik mijn plek heb hier op deze aarde. Op dat stukje waar ik bezig mag zijn, waar ik mag doen wat God van me vraagt. Waar ik mijn verantwoordelijkheid laat zien. Want het is toch bijzonder. Ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, en dat is afschuwelijk, laten we niet vergeten het plekje dat we mogen bezetten, waar we mogen leven, waar we mogen werken, waar we mogen genieten, dat is toch bijzonder. Dat is toch bijzonder. Dat we leven. Als je kijkt naar de natuur, vanmorgen reed ik weg bij mijn huis in Den Bosch. En ik zag daar de blauwe regen, die mooie slierten vol bloemen komen. Ik werd er even stil van. De nieuwe lente. Ook een nieuw geluid. De prachtige wereld die je Gods schepping noemt. En dat we er met z'n allen zijn. En dat er ook mensen, ondanks alle vijandschap die er is, ik weet het allemaal, dat er mensen zijn die ons dragen. En dat er een dragende grond is in mijn leven. Die ik God noem. Als het even niet zo gaat zoals ik het zou willen, dat ik op hem een beroep mag doen. Een vraag om zijn nabijheid. En om zijn kracht. En dat er momenten zijn dat je weten mag, ik ga er niet alleen voor. En ik sta er niet alleen voor. Dat. Misschien kan voor ons de spiegel van beide verhalen van vanmorgen zijn. Dat we helaas zo vaak vergeten. Dat het zo bijzonder is. Dat we er zijn. We leven op deze aarde. We doen ons werk. Door ons leven heen. We dragen onze verantwoordelijkheid. En we genieten ervan. Maar de vraag is toch wel of we nog een beetje toekomen in onze maatschappij, in ons leven, aan de verwondering, aan de dankbaarheid. En vragen we ons af en toe, waar het vandaan komt, of waar het naartoe moet. Staan we op de tijd eens even stil. In ons bestaan. Dat mooie bestaan. Dat mooie leven. Dat we eens even dankjewel zeggen. Van al het mooie dat we gekregen hebben. In de oude wereld zei je altijd dank u wel met een soort van offer dat je bracht. Een dankoffer. Dat zijn natuurlijk niet meer onze manieren. Maar dank je wel zeggen. Je verwonderen. Blij zijn. Over wat je mag genieten. Blij zijn met je bestaan. Misschien is dat ook niet te veel gezegd. De verwondering in je bestaan zien. De mens om je heen zien. Dat hij ook een schepping van God is. Met al zijn fouten en gebreken. Helemaal aan het eind van het boek Jesaja zegt diezelfde profeet het volgende. Het echte offer is dat je omziet naar je medemens. En dat je helpt waar je kunt. Dat je mensen bevrijdt die op de een of andere manier vastzitten. Gewoon er zijn. Als mens op deze aarde. In deze wereldtijd. Misschien is dat wel de pacht die wij vandaag de dag zouden kunnen betalen. Stilstaan. In verwondering. Helpen waar je helpen kunt. Of om het heel eenvoudig te zeggen, met de woorden van een heel mooi Bijbelboek. Prediker. En die zegt ergens: doen wat je hand vindt om te doen. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof zoals dat gewend zijn en wij zingen dus de apostolische geloofsbelijdenis. We eindigen met dankgebed, we doen voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Heer, u hebt een prachtige tuin aangelegd. De wereld, de aarde waarop wij wonen, de tuin van uw schepping. U hebt er zelf over gezegd, het ziet er geweldig uit. En het gaat erom dat wij daarvan genieten. Daar mogen we van genieten, met volle teugen. Door onze verantwoordelijkheid te dragen in het leven van alle dag. Ook als rentmeester. Om deze aarde en alles wat erbij hoort te bebouwen en te bewaren, zodat wij vruchten voortbrengen. Vruchten die ertoe doen. Liefde, vergevingsgezindheid, oprechtheid, er zijn voor de ander. Heere God, geef dat wij op een dag als vandaag in onze voorbereiding naar het feest van Pasen, de tijd van bezinning, dit eens even binnen laten komen. Hoe gaan wij met uw tuin om? Hoe brengen wij vruchten voort? Zijn die er? Of zijn het misschien wel wrange vruchten die niet te eten zijn, waar we hoofdpijn van krijgen? We bidden u, God, laat iedere keer als we hier zijn die boodschap toch bij ons binnenkomen en wij eens even voor de spiegel staan en onszelf aankijken, onszelf afvragen: wie ben ik als mens? Wie ben ik als medemens? Wie ben ik als mens voor u? En hoe zijn wij mens met elkaar? Al die vragen. Belangrijk om die regelmatig een keer te stellen en daar antwoorden op proberen te geven. Dat valt lang niet altijd mee. Want we weten dat het leven complex is. Soms ook vol zorgen, vol moeite. Niettemin geeft dat dit verhaal van vandaag met ons meegaat. En de vraag die u stelt, dat we kijken naar de vrucht die ons leven voortbrengt. Ga met ons mee deze dag, deze nieuwe week door. Geef ons uw zegen bij alles wat we doen. En geef ons er kracht voor. Gezondheid, een kostbaar goed. Wij bidden u, wees onze gids in het leven van alle dag. Wijst u de zon van ons bestaan, dan kunnen wij veilig verder gaan. In de stilte van de kerk bidden we ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Lied 978, vers 3 en 4. Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat gij uw schepping niet vergeet. 3 en 4 van 978.
Thank you.
gaat allen heen in vrede. Ieder langs zijn eigen weg. Ieder met een eigen levensopdracht. In het besef van onze verantwoordelijkheid. Voor de wereld en haar noden. En wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede.